Goedemorgen gemeente. Als voorzitter van de beroepingscommissie heb ik vanmorgen een zeer verheugend bericht voor u allen. Afgelopen dinsdag is er een gezamenlijke vergadering van de Wijkkerkraad samen met de Algemene Kerkraad besloten om dominee M.M. van Kampen uit Hedel te beroepen tot predikant van onze wijkgemeente. Dit besluit werd unaniem genomen en de kerkraad is hier zeer dankbaar voor. Wij hopen dat de Heere ons in deze weg als gemeente ze willen zegenen en vragen ook dit in uw gebeden te gedenken. De kerkordelijke procedure is nu verder als volgt. Stemgerechtigde leden van de gemeente krijgen de gelegenheid om bezwaren in te dienen tegen de door de kerkraad gevolgde procedure. Ik benadruk, het gaat hier om de gevolgde verkiezingsprocedure. Bezwaren dienen uiterlijk 1 week na de bekendmaking, schriftelijk en ondertekend, bij mij als scribaar van de kerkraad ingediend te worden. Indien er geen bezwaren zijn, dan hoopt de beroepingscommissie op maandag 18 april het beroep officieel aan de dominee te overhandigen. Ik heb voor u ook nog een aantal gewone afkondigingen. De heer Van Driel van de Bredevoorde mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. En ook de heer Van Harweijen mocht ook thuiskomen uit het ziekenhuis. De heer Van Putten moet de komende week voor 1 dag naar het ziekenhuis. De roosters van de zondagsschool in de Echo liggen weer klaar in de keuken. En aanstaande woensdagmiddag is er weer een ouderenmiddag. En dat begint om 2:30. Wij vragen ook uw aandacht voor de gevolgen van de marathon. U kunt de wijk op 2 manieren uitkomen. Via de weg bovenlangs bij station Lombardije. En ook via de weg bij het Vaanplein. Op het prikbord hierachter hangt ook nog een kaartje waar u het een en ander nog even kunt raadplegen. De dominee zal overigens in de tijd ook rekening hiermee houden. Vanmiddag, en dat benadrukken wij, is er overigens geen probleem meer om de kerk te bereiken. In deze dienst worden 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk. De opbrengst hiervan is voor de GZB. In deze dienst zal voorgaan dominee J. Plomp uit Putten. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in de eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus. De getrouwe getuigen is de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen nu samen zingen naar Psalm 27 en daarvan het 5e vers. Psalm 27 vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwegen zoek door gebeen met ens mijn aangezicht. Dat is Psalm 27 vers 5. Gemeente, zingen wij een antwoord op de wet des Heren van Psalm 34, het achtste vers. Psalm 34, vers 8. God slaat een gram gezicht op bozen die hen tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan door het hoogste strafgericht. Dat is Psalm 34, vers 8. Hoort de geboden van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egyptland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog een dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmacht, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naasten is. We openen vanmorgen de Heilige Schrift. We lezen uit de brief aan de Filippenzen, hoofdstuk 3. En daarvan de versen 1 tot en met 16. Filippenzen 3, vanaf vers 1 tot en met vers 16. Filippenzen 3, vanaf vers 1, daar lezen we het woord van God. Voorts, mijn broeders, blijft u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de besnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten 8e dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër, uit de Hebreeën, naar de wet en fariseer, naar de ijver en vervolgen van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mijn gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis. Ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebben de mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk, de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het reeds gekregen heb of reeds volmaakt ben, maar ik jage naar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik door Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergeten hetgeen achter is en strekken mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het doel weer tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal God u openbaren. Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we een zaak bidden. Heer onze God, het is weer zondagmorgen en zo hebt u ons als gemeente naar uw naam genoemd, samengebracht in uw huis. Zoals dat zondag aan zondag mag plaats hebben. Hier is zo gewoon, zo vanzelfsprekend. Ik zou het vreemd vinden, heren, als we vanmorgen niet naar de kerk konden, als de dienst niet de doorgang kon hebben. En toch, Heer, als we erover nadenken, wat een trouwtof van u. Dat iedere zondag kan. En dat u ons roept uit al dat aards gedruis, zoals de psalmist dat zegt. Het rumoer van de wereld waarin wij leven, de stad waarin wij leven. Terwijl velen uw stem niet horen, niet willen horen. En dat wij dan vanmorgen hier mogen zijn. Een week van werken, studeren of bezigheden. U ons deze rustdag geeft. Dus met elkaar als gemeente uw woord mogen lezen. Daarna mogen luisteren, zingen met elkaar, bidden met elkaar. Heer, wat bent u goed. Wat bent u genadig. Niet dat we daar vaak bij stilstaan, hoor, heren. Eerder komt het ons zo gewoon over, zo vanzelfsprekend. Maar wij danken u, heren, voor uw trouw. Ook voor alle zegen die u ons schonk in de afgelopen week. Een week, heren, waar heel wat in heeft plaatsgevonden. Kan ook in ons eigen leven zijn. Ook in de wereld. Ook voor de gemeente. We hoorden zo juist dat in de algemene kerkraad unaniem dat besluit werd genomen om dominee Van Kampen uit Hedel te beroepen. Heere God, zou u niet danken? Dat is toch ook geen prestatie van onze kant? En dan moet dat beroep nog wel een week blijven liggen, maar dan toch, Heere, dat u het beroepingswerk tot hiertoe zo geleid hebt. Heb dank daarvoor. Hier en voor alles wat u ons schonk, ook persoonlijk schonk. Ook voor de kracht die u ons schonk. Om te dragen wat gedragen moet worden. Hier en nu gaan we samen luisteren naar die woord. We hebben dat gelezen. Paulus kende die begeerte om u te leren kennen, al meer en meer te leren kennen. En Heer, daartoe is toch ook de prediking, opdat wij Jezus Christus leren kennen en al meer en meer leren kennen. Zoals die dichter het ook bad, dat ik hem maar kennen, hem de mijne weet. Heren, geef dat ook vanmorgen dat zo mogen zijn. Dat we zo mogen luisteren. En als we hem nog niet kennen, heren, nog niet persoonlijk kennen, ja, misschien wel met ons verstand. Want we hebben al voldoende preken gehoord en, maar toch niet echt kennen. Met het hart. Nou, vanmorgen dan ook kennis aan hem krijgen. En als we hem mogen kennen, dat de kennis ook bij ons mogen vermeerderen. Dat hij mag verdiepen. Dat hij inniger mag worden. Heer, kom dan mee. Leid ons door uw Heilige Geest. Verlicht ons verstand. Open uw woord voor ons hart en open u ons hart voor uw woord. En gedenk ons, zo geef ons een goede en een gezegende dienst. We bidden dat ook voor alle die met ons verbonden zijn, die meeluisteren, wellicht thuis, alleen, wilt u hen ook genade zijn en goed ook, bidden wij voor alle die niet naar de kerk toe konden, die misschien wel thuis zijn gebleven vanwege de marathon, ze vrezen uit de kerk niet meer gelijk naar huis toe te kunnen. Geef hen ook allen een goede en een gezegende zondag. Heer, en als wij deze dingen dan van u vragen, dan zijn dat geen kleine dingen. En als we dan bedenken, Heer, wie wij zijn en wat we gedaan hebben, ook in de afgelopen week, en u ons vanmorgen weer de spiegel voorhield, dan erkennen we, Heer, dat wij gezondigd hebben. En dan vragen we u om vergeving. Heer, doe al onze ongerechtigheden weg van voor uw aangezicht. Maar wilt u ons gebed toch verhoren? Opdat onze mond uw lof zal verkondigen, Heer. Hoe zou u ooit de eer ontvangen? Als er geen gemeente is die u kent. Heren, daarom kan niet om ons, maar doen we het toch om uw grote naams wil. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, ter inleiding op de prediking willen we nu met elkaar zingen uit Psalm 84 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 84 vers 3, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En het vierde vers, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort. Onderwijl, onder het zingen, niet alleen tijdens het voorspel, maar ook onder het zingen, zal er gecollecteerd worden voor de u bekende doeleinden. De Heere zegen u en uw gaven. Wij zingen op Psalm 84, het derde en het vierde vers. Thank you. Weet u, de tekst voor de prediking zo kort na Pasen is vers 10 en 11 uit Filippenzen 3. Filippenzen 3, vers 10 en 11. Ik lees deze versen nog een keer met u. En daar schrijft aan de apostel: opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Tot zover. Gemeente, als u enigszins thuis bent in de Bijbel en ook in de brieven van Paulus, dan weet u dat Paulus, ik kan wel zeggen, hij in iedere brief waarschuwt voor dwaalleraren, voor valse leraren, voor mannenbroeders die de gemeente waren binnengedrongen en die daar ketterijen verkondigden. Zo doet dat ook in het hoofdstuk dat we, of althans het gedeelte van hoofdstuk 3 dat we hebben gelezen. Onder Paulus' prediking was daar een gemeente van Jezus Christus ontstaan, daar in Filippi. We kennen een paar gemeenteleden, Lydia, de purperverkoopster. Haar hart werd geopend terwijl Paulus aan het preken was. En de stokbewaarder die in die vertwijfeling het uitriep in: mannen, broeders, wat moet ik doen om zalig te worden? Ook hij was tot geloof en tot bekering gekomen. En zo was er door Paulus' arbeid een gemeente in Filippi ontstaan. Maar helaas, wat God van alle andere gemeentes waar Paulus had gewerkt, die had mogen stichten, waren ook in deze gemeente dwaalleraars gekomen toen Paulus vertrokken was. Mannen, broeders, zijn die de gemeente in verwarring brachten. Nou, Paulus waarschuwt in ons hoofdstuk voor deze mensen. Hij doet het nogal scherp. Hij schrijft: zie op de honden, zie op de kwade arbeiders, zie op de versnijding. Me dunkt, dat is nogal duidelijke taal. De apostel ziet die arbeiders als honden die de kudde binnendringen om die te verscheuren. En wat gaat Paulus daar nu iets, wat gaat hij daar tegenover zetten? Nou, dan geeft hij een getuigenis van zichzelf. Hij schrijft dan hoe hij vroeger was en wat hij vroeger deed. Hoe hij alleszins godsdienstig was. Maar hoe hij in die ijver ook een vervolger was van de gemeente van Christus. Vroeger leefde hij onberispelijk. Tussen twee haakjes, wie zou dat kunnen zeggen? Dat zijn of haar leven onberispelijk is. Paulus die meende God te kunnen behagen. Als daarover gepraat werd, nou dan kon hij meepraten. Maar dat leven van vroeger, dat heeft bij hem zijn betekenis verloren. Sterker nog, hij heeft dat schade en drek leren achter om de uitnemendheid van de kennis van de Heer Jezus Christus. Het gaat niet meer om Paulus en om wat Paulus deed, maar het gaat nu om Christus en om wat Christus deed. En daarom kent de apostel nog maar één begeerte: dat hij de Heer Jezus in Christus gevonden mogen worden. Zo geeft Paulus hier een inzicht in de worsteling van zijn leven. God heeft hem leren inleveren wat hij voorheen als winst beschouwde. Heel zijn godsdienstige winkel heeft hij uitverkocht, omdat hij veranderd is van werkgever. Ach, onder Christus kan niemand iets beginnen met uiterlijke voorrechten. Dan is het alles of niets. Alles in Christus. En dan val je er zelf helemaal buiten. Of alles vinden in jezelf. Maar dan valt Christus te buiten. Nou, bij Paulus is nu alles in Christus. En dat valt zelf clownesbelt. Met welk doel? Nou, dat zegt Paulus in vers 8 en 9, om Christus te mogen gewinnen en om in Christus gevonden te worden. En in onze tekst zegt dan de apostel: opdat ik hem kenne. Opdat ik hem kenne. Hoe moeten we deze woorden lezen? Is dat een gebed? Is dat een hartekreet van de apostel? Ja, dat is het zeker. Maar het is niet het gebed van iemand die voor de eerste keer in zijn leven ontdekt is. Hè, dat hij verloren ligt. En daarom vanuit de nood roept tot omhoog om een borg en zaligmaker. Ach, dat weet u, dat heeft al lang geleden in Paulus' leven plaatsgevonden. Paulus kende Christus al heel lang, al jaren, als de zaligmaker. Maar ook nu nog, nu hij een man op leeftijd is, nu hij een geweldige staat van dienst in het koninkrijk Gods achter de rug heeft, nu kent hij nog steeds diezelfde beden. Paulus is al op leeftijd. Hij is zo ongeveer aan het eind van zijn loopbaan. En nog steeds is er die worsteling in zijn ziel om Christus al meer en meer te mogen te leren kennen. Paulus is niet een man die zegt, ik ben bekeerd. En daar hou ik het dan maar op. Wie doet me wat? Ik ben en ik heb het. Nee, nog steeds is in zijn leven die doorgaande worsteling, opdat ik hem kenne. Wat is dat nou, Christus kennen? Is het nou dat je alles weet van de Heer Jezus Christus, wat allemaal in de vier evangeliën staat, hè? He, dat je dat zo allemaal uit je mouw kan schudden? Of is het precies dat je de dingen kent die gekend moeten worden? Nee, kennen dat is hier in gemeenschap leven. En dit is kennis die voorkomt uit levensgemeenschap. In innige verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Christus kennen, dat is leven met hem. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een kennen vanuit ondervinding. Dan praat je er maar niet over, maar dan praat je er vanuit. Of je zou ook kunnen zeggen, dat is nu bevindelijke kennis. Kennis die heel je bestaan doortrekt en beheerst. Nou, tot die kennis werd de apostel gebracht in zijn leven. Maar hij is daar nog niet in uitgeleerd. Het trekt één begeerte door heel zijn bestaan. Dat hij Christus al meer en meer mag leren kennen. Dat ik hem ken. En ik denk dat dat ook de verzuchting is van ieder ware gelovige. Dat ik hem steeds meer mag leren kennen. Steeds dieper, steeds inniger, steeds intenser. Want gemeente, Christus te kennen, dat is toch. Vandaar ook de jacht in Paulus' leven, waarover hij spreekt in vers 12. Jagen, steeds daarop gericht te zijn om Christus te kennen. In hem leven, in hem te zijn. Want dat is hem alles. Eerst vast, ik acht alles verlies om Christus te gewinnen. Dan zegt Paulus, en in hem gevonden te worden. En in onze tekst, opdat ik hem kennen. Nee, nu hij zo ongeveer 60 jaar oud is, zegt hij niet, nou, nu ken ik ongeveer Christus wel voldoende hoor. Ik ben wat Christus betreft volleerd. Ik ben afbekeerd. Ja, ze hoeven mij niets meer te vertellen aangaande Christus. Nee, het is nog steeds bij hem opdat ik hem kenne. Komt dit bekend bij u over? Klik het nou nee vanmorgen. Ja, kent u of ken jij ook nou die worsteling in jouw leven? Als het over jagen gaat, waar jagen we allemaal niet naar in dit leven? Hè? En dat hoeven we echt niet te leren, hoor. Dat zit er bij ons van huis uit in. Jagen naar de zonden. Jagen ten diepste naar de dood. Want doet een mens eigenlijk niet zijn best, hè? Ook een kerkmens, om toch verloren te gaan? Wordt niet tijd een keertje van jachtgebied te veranderen? Of herkent u wat hier staat? Heb je ook Christus mogen leren kennen door zijn wondere genade? Nou, als je Christus hebt mogen leren kennen, dan weet je toch wel, hè, dat je er dan nog niet bent. Dan blijft het toch nog steeds een vragen naar hem. Een strijden zelfs om hem meer te mogen leren kennen. Als ik hem maar ken en hem de mijne weet. Vervolgens zegt Paulus dat ik mag kennen de kracht van Christus' opstanding. Wat is die kracht? Wat bedoelt Paulus hier met opstandingskracht van Christus? Om te beginnen kunnen we dan denken aan de kracht van Christus die hem deed opstaan uit het graf. De kracht of het dynamiet, want dat staat er eigenlijk in het Grieks, staat er dynamis. Daar zit dat woordje dynamiet in, dat kennen we wel, hè. Nou, die kracht, die dynamiet, bracht Christus terug in dit leven. Welke kracht was dat dan? Nou, in de eerste plaats zou je kunnen zeggen, dat was de kracht van de hemelse vader. Want de hemelse vader wekte hem op uit de doden. Dus het gaat dan over goddelijke kracht. He, een kracht die de banden van de dood zelfs weet te verbreken. Naast de kracht van God de Vader zouden we dan kunnen denken ook aan de Heilige Geest. Daarover spreekt Paulus in Romeinen 8. He, daar zegt hij dat de Geest Jezus opgewekt heeft uit de doden. Jezus had ons zwakke menselijke natuur aangenomen en nu is hij door de Geest is hij opgewekt. Diezelfde Geest die hem eerst verwekte in de schoot van Maria, die bracht hem ook terug uit de schoot van de aarde. Die bracht hem tot leven. En door de Geest werd Christus geleid naar het eeuwige leven, het leven in heerlijkheid. Maar bij kracht mogen we ook denken aan de kracht van de Zoon zelf, die de zwakheid van ons menselijk vlees overwon. In zijn opstanding, zegt de apostel op een andere plaats, is Jezus Christus gebleken de Zoon van God te zijn. De kracht van Christus' opstandingen ligt ook in het volbrachte werk van hem. Op Golgotha heeft Christus, dat ik het zo maar zeg, heeft de basis, de grondslag gelegd voor Pasen. De kracht van de opstanding, dat is het volbrachte werk van Christus. Christus, hij had alles gedaan. Alles wat gedaan moest worden. Had de schuld betaald, had de zonde verzoend. Had de Satan verslagen. En God aanvaarde zijn offer als een volkomen offer. Het was genoeg, volbracht. De Vader vroeg niet meer van Christus. En daarom eist ook de Vader niet meer van allen die van Christus Jezus zijn. Want nu, Paulus geeft hier te kennen dat wat nou helemaal begonnen is in zijn leven. Hè, om Christus te mogen leren kennen, met hem verbonden te raken, al meer. En om zo ook dan de opstandingskracht van Christus te mogen leren kennen. Christus in zijn lijden, zeker. Christus die onze schuld verzoende, die de zonde betaalde, zeker. Wat wordt hij ons dierbaar in de nood van ons leven. En dan krijgen we de gekruisigde lief, oneindig lief. Maar de gekruisigde Christus, hè, de Christus van Golgotha, die leidt ons ook naar Gethsemane, naar het open graf van de paasmorgen. En bij het geopende graf leert de gelovige verstaan, hier is het leven mij bereid. Het oude is voorbij. Het is alles nieuw geworden. Dat is nou het heil van het feit van Pasen. Christus in zijn lijden. In zijn dood. Ja, dat krijgt onder ons veel aandacht. Maar gemeente, daar mogen we niet blijven staan. Natuurlijk, dat mogen we niet overstaan. Dat moet ook aan de orde komen. Maar er is meer. Want Paulus schrijft, hè, wat meer is die ook opgewekt is. Of beter vertaald, die de opgewekte is. Ons kennen van Christus is vrucht van zijn opstandingskracht. Als iemand tot geloof komt. als het blinddoek van zijn ongeloof en van zijn onkunde wordt afgenomen, hè, dan is dat enkel vrucht, hè, van de opstandingskracht van Christus. En dan laat Christus zich aan ons kennen. En zo weet ook Christus, hè, door zijn kracht de dood in ons te overwinnen. Hij doet ons dan wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding uit de doden. En wat is nu Paulus' begeerte? Wel, niet anders dan Christus nu zo te mogen leren kennen. En daarvoor heeft de apostel nou alles over. Daartoe is hij in zijn leven ook door Christus gegrepen. Daarom acht hij ook alle dingen in zijn leven schade en drek. Om de uitnemendheid nu van deze kennis. Om hem heeft hij nou alles vuilnis geacht, weggegooid. Alles wat voorheen hem wind scheen. Alles waar hij voorheen op leunde en waar hij op steunde. Hij heeft dat alles leren verachten ter wille van de kennis van Christus en van de kracht van zijn opstanding. Maar nu Paulus ook Christus mag kennen, is hij nog niet klaar. Ja, want hij weet dat er ook nog een andere macht is in hem. Het is de macht van de zonde en van de dood. Ja, Paulus schrijft in de Romeinenbrief: als ik het goed wil doen, dan ligt het kwaad aan mij nabij. En daarom nou ook die bede bij de apostelen, dat ik hem kennen en al meer en meer mogen leren kennen. Steeds dieper ook door dat dynamiet, door de kracht van zijn opstandingen, dat nieuwe leven in mij te ontvangen. Om op de been te kunnen blijven in de strijd van het leven, ook in de strijd tegen de zonden. En Paulus hier heeft het ervaren in eigen leven. Ik kan dit niet in eigen kracht. Mijn kracht stelt niets voor. Ik moet het telkens weer verliezen. Alleen de kracht van Christus' opstanding, die houdt mij staande. Gemeente, deze kracht hebben we nodig om van dood levend gemaakt te worden. Maar deze kracht, deze opstanding van kracht van Christus, hebben we nu ook nodig om voor de Here alleen te leven. Dat is ook wat de Heidelbergse catechismus als tweede nut van de opstanding noemt. Daar staat er: door zijn kracht worden we opgewekt tot een nieuw leven. Nee, dat is maar niet een eenmalig gebeuren in ons bestaan. Maar dat is een doorgaande werkelijkheid van dag tot dag. Waar we door Gods woord en de geest tot leven zijn gewekt. Dan zijn we met dat beginsel van dat nieuwe leven niet klaar. Nee, we moeten heel ons leven door wederom geboren worden, veranderd worden. En dat vindt nu plaats door het geloof in Christus, door hem steeds meer te leren kennen, al inniger, al dieper met hem verbonden te raken. En zo worden we door Christus' opstandingen opgewekt tot een nieuw leven. Opstandingskracht. Gemeente, wat hebben we dat toch nodig, hè? Wat kan er toch door en dood zijn van tijd tot tijd in ons leven? Geesteloos. Dat we zeggen, ik heb betere tijden gekend. Tijden waardoor ik mocht ervaren dat de Heer echt ook bij me was. Tijden waarin we dachten, hè, dit blijft zo. Maar het bleef niet zo. Het werd stil van binnen. En om dan steeds meer de Heere nodig te krijgen. Lieve Heere, openbaar u nou toch dagelijks aan mij. En de kracht van uw opstanding. Gemeente, laten we ons er niet bij neerleggen als de vruchten van geloof en bekering zo schaars bij ons gevonden worden. Paulus legt zich in ieder geval er niet bij neer. Maar het drijft hem uit tot gebed, dat ik hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Vervolgens heeft Paulus het over de gemeenschap aan het lijden van Christus en zijn dood gelijkvormig wordende. Merkt u ondertussen dat Paulus hier de volgorde omkeert? Bij Christus is het eerst lijden en sterven en daarna opstanding en het nieuwe leven. En met de opstanding van Christus was het lijden voor eeuwen voorbij. En ging hij daarna de heerlijkheid in die hij bij de Vader had eer de wereld was. Maar bij een christen is het precies omgekeerd. Daar is het eerst opstanding en daarna volgt het proces van lijden, van sterven. Wij zijn van huis uit dood, zoals de apostel zegt, de dood is zonder en misdaden. En nodig is het dat wij opgewekt worden, levend gemaakt worden. Wel, we hebben al gezien, dat gebeurt door de kracht van Christus opstanding. De Heilige Geest wekt het nieuwe leven dat Christus verwierf in ons. En zo worden we levend gemaakt. Maar wat gaat er dan gebeuren, hè? Als wij tot dat nieuwe godzalige leven worden opgewekt? Wel, dat nieuwe leven, hè, dat gaat de strijd aan met onze oude natuur. Want die moet dood. Levend gemaakt, gaan we daarna sterven. We gaan sterven opdat we mogen leven in Christus. Dat bedoel ik nu met die omgekeerde volgorde. Bij Christus is het lijden, sterven en dan opstanding en eeuwig leven. Bij Christen is het eerst opstanding. En daarna lijden en sterven. Eerst leven. En dan gaan we sterven om juist al meer en meer tot het leven van Christus opgewekt te worden. En zo begint dan ook in ons leven een stervensproces. We krijgen gemeenschap aan het lijden en sterven van Christus. En de oude mens gaat al meer en meer de dood in. Maar de nieuwe mens wordt al meer en meer opgewekt. Ons leven koerst dan ook aan op de wederopstanding der doden. Nou, Paulus begeert dat. Dat beleidt hij, opdat ik hem kennen en de gemeenschap van zijn lijden. De apostel wil dus niet alleen de vrucht van het verzoenend lijden en sterven van Christus, maar hij wil ook heel nadrukkelijk een gemeenschap aan het lijden van Christus en zijn dood. Weet je, dat kunnen we heel letterlijk opvatten. Dat is de smaadheid van Christus dragen. Een dienstknecht is niet meer dan zijn Heer. Indien u van de wereld was, heeft Christus een keer gezegd, zo zou de wereld het hare lief hebben, maar nu bent u niet van de wereld en daarom haat de wereld u. Nou, als het daarover gaat, dan weet Paulus volop mee te praten. Voor zijn bekering was hij een gevierd man, vooral onder zijn collega's, de Farizeeën. Maar na zijn bekering keken de Farizeeën hem met de nek aan. En wat heeft Paulus allemaal niet ondervonden, hè, tijdens zijn apostelschap, en met name dan ook van de kant van de Joden. Elders schrijft hij dat hij bereid is om als een drankoffer geofferd te worden. En op een andere plaats zegt hij, altijd de doding van onze Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees geopenbaard wordt. Nou, daar hebt u nu gemeenschap aan het lijden van Christus in de letterlijke betekenis. En dat is er nog. Maar naast dit lijden in de letterlijke betekenis is er ook eens geestelijk lijden. En dat is wanneer we moeten lijden, wanneer we opkomen voor de naam des Heren. Wanneer we daarvoor uitgelachen worden, of aan de kant geschoven worden. Dat we dan niet meetellen, dat ze dan je beschouwen als een zielig iemand die zich nog met zo'n soort dingen, dwaasheden bezighoudt. Dat lijden ook. Dat de mensen die eerst voor je applaudisseren, nu je niet meer aankijken. Nou, dat is niet eenvoudig, hoor. Verder weg. Dat kost wat. Dat kost veel. Dat kan je rust kosten. Je naam. Dat kan je eer kosten. Maar zeggen we dan, het heeft Christus ook heel wat gekost. Het heeft zijn leven gekost. Hoe is hij niet gesmaad, beschuldigd? He, onschuldig is hij te dood veroordeeld. Ach, wij zijn altijd geneigd, hè, om de weg van de minste weerstand te kiezen. Geen gemeenschap aan het lijden van Christus. Of althans, we proberen die te ontlopen. Maar Paulus begeert het. Opdat ik hem kennen en de gemeenschap van zijn lijden. En die, dat lijden kan nog ook op een andere wijze in ons leven voordoen. Hè? Ook op een geestelijke wijze. Dat zegt Paulus ook in een andere brief. Het afsterven van de zonde, de kruisiging van ons vlees. Gemeente, is Christus aan onze zonden gestorven, terwijl hij geen zonden gedaan had? Zouden wij dan niet aan onze zonden moeten sterven? Want als we eenmaal bekeerd zijn, dan wil dat niet zeggen dat we klaar zijn. Dat denken sommige mensen wel eens, hè? Als ik maar bekeerd ben, dan had ik het en dan was ik er. Alsof me dan een buffet van vermogen op zak krijgt. Omdat het altijd goed is. Maar dat is een grote vergissing, hoor. Als we bekeerd zijn, dan wil niet zeggen dat we een rustig en een stil leven krijgen. Nee, maar God door zijn woord en de geest begint in ons leven, daar begint het pas. Iemand die verlost is, die van dood levend is gemaakt, is geen voltooide heilige. Maar is een wedergeboren zondaar. Anders gezegd, dat die is een onheilige heilige. Wel gerechtvaardigd door het geloof. Jazeker, Gode zij dank. Maar tevens zondaar die iedere dag te strijden heeft tegen de boze lusten van zijn vlees. En dan is het soms net alsof het met de dag erger wordt. Dat er geen vooruitgang is in je leven, maar alleen maar achteruitgang. Je doet steeds minder zonde, maar voor je besef word je steeds een grotere zondaar. Dat is nou ook de dood aan Christus gelijkvormig worden. De geestelijke kruisdood sterven. En dat is een langzame dood. Een gestadig sterven. Het geleven in gemeenschap met Christus, gemeente, dat is een paradoxaal leven. Dat is een schijnbare tegenstrijdigheid, hè. Het is leven in Christus en toch sterven. Het is sterven aan jezelf en toch leven. Met Christus gekruisigd en met hem opgestaan. In nieuwheid van het leven. En waar loopt dat nu op uit? Nou, lees je maar. Of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding te doden. Dat is nou het einddoel van Paulus' levende hoop. De wederopstanding der doden. En daar bedoelt hij mee de wederopstanding van het vlees, van het lichaam. Daar gaat het nu heen ook in alle strijd. Wie Christus kent, wie weet heeft van zijn opstandingskracht, wie gemeenschap heeft aan zijn lijden en dood, die komt eenmaal tot de glorie. Tot de volle Christus. Paulus bedoelt hier de eeuwige gelukzaligheid. Die het deel zal zijn van allen die Christus hebben liefgekregen in onverderfelijkheid. Nou, daar nu verlangt Paulus naar. De gemeenschap aan het lijden van Christus, de gelijkvormigheid aan zijn dood. Doen een kind van God hijgen naar het einddoel, naar de grote dag van Christus' toekomst, waarin hij volmaakt de Here mag dienen. Gemeente waar Christus ons leven geworden is. Dan komt dat verlangen in de bodem van onze ziel. Eeuwig bij hem te zijn. Met Christus te zijn, zegt Paulus. Is verreweg het beste. En daarom ook, als ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Is het einddoel van Paulus' verlangen. En dat zei ook Job. Uw doden zullen leven. Ook mijn doodlichaam. Wij zullen opstaan. Wanneer dit verderfelijke onverderfelijkheid zal aangedaan hebben en dit sterfelijke onsterfelijkheid, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prins? Heil, waar is de overwinning? De prikkel van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Als van het sterven van een kind van God al geldt, gemeente, dat dat winst is. Eeuwige winst. Wat zal de opstanding dan zijn? Paulus begint enigszins daartoe te komen. Hij begint Christus te kennen en de gemeenschap aan zijn lijden door zijn dood gelijkvormig te worden. Om zo langs die weg al dichter te komen aan de wederopstanding der doden. Gemeente, ik moet u zeggen, een andere weg is er niet hoor. Alleen zo worden wij voorbereid. En zo krijgen we alleen steeds meer uitzicht. Al meer sterven we aan onszelf. Maar zo gaat het heen naar die dag van de grote opstanding. Dat is nou de wet van het Koninkrijk Gods. Eerst het kruis hier. En dan moet u niet vreemd voorop kijken hoor. Ik moet altijd nog denken aan die oudling die me voor de deur stond in Barendrecht toen ik in de problemen zat. Hij zei, dominee, wat stelt u zich aan? Er is u niets anders beloofd. Eerst het kruis hier. Maar dan daar straks, daar de kroon. Hier de strijd. Ja, gemeente, daar is pas de eeuwige rust. Eerst de zee. Geen kalme reis, maar daar is de veilige kust. Eerst het graf. Daar de troon. Midden in het lijden en alle nood mag geroemd worden. In de hoop der heerlijkheid van God. Geen dood kan ons meer doden. Geen hel kan ons meer verderven. We moeten verder wandelen. Ik weet het nog maar een korte tijd. Soms zal het gaan over gebaande wegen. Soms over ongebaande wegen. Maar wat is het heerlijk als je mag weten. Maar Hij, Jezus Christus, Hij is voorgegaan. Dat zal, gemeente, een dag zijn wanneer Christus zijn bruid aan zijn vader zal voorstellen. Wanneer het geloof over mag gaan in aanschouwen. Zalige toekomst. Ik jaag erna, zegt de apostel, of ik het grijpen mocht. Maar toen ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Over de graven van allen die in Christus ontslapen zijn. Valt licht van boven. De morgenglans van de eeuwige Sabbat. En als u nou Christus hebt mogen leren kennen in uw leven. Dan zeg ik, ik heb hem mogen liever krijgen. Dan mag u weten. Ja, dat brengt strijd mee. Dat brengt lijden mee. Dan zeg ik, daar mag ik overheen kijken. Zelfs over mijn dood en graf heen. We zullen eenmaal verrijzen. Een eeuwig leven. Die hoop doet nou een christen leven, ook al sterft hij iedere dag. Die hoop doet hem roem in verdrukking. Die doet hem volharden in tegenspoed. Gemeente, als die hoop in uw hart leeft, verandert ze alles in uw leven. Dan verandert het ziekbed, dat wordt dan het doorgang als het sterf wordt naar het eeuwige leven. Zo wordt het goud gelouterd. Om straks te schitteren voor Gods oog. Van de vreugde. Om steeds daar dichterbij te komen. De wederopstanding der doden. Ik geloof. De wederopstanding van het lichaam. En het eeuwig leven. Amen. We willen nu samen zingen uit Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Psalm 68, vers 2. Met vrome volken die u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Dat is Psalm 68, vers 2. Gaan we samen danken, bidden en ook voorbeden doen. Laat ons bidden. Getrouwe God en Vader. Zullen we samen mogen luisteren naar die wens, naar die beden, naar dat verlangen van de apostel. Jezus Christus al meer te mogen leren kennen. Met ook als gevolg ook gemeenschap hebben aan zijn lijden en dood. En zo langzaamaan te mogen komen tot de wederopstanding te doden. O God, dat niet alleen leefde toen bij Paulus, ook bij zoveel anderen ook die we het schrift kennen, maar dat nou ook bij ons mag leven. Dat verlangen hierin. Hier aan kennis in deze wereld af nemen wij toe. Maar nu deze kennis. Hier, dat hebben we niet van onszelf en dat leert de wereld ons niet. Maar die doet dat door het woord en de geest. En ze hebben samen mogen luisteren. Geef uw zegen erover. Geef dat hier dan ook bij jong en oud. En bouw de gemeente zo op in het allerheiligst geloof. Zeg u dank, Heeren, dat we zo vanmorgen hier bijeen mochten zijn in de Manatenkerk. Dat de dienst ook ongestoord en alle rust mocht plaats hebben. We zometeen naar huis gaan hierin. Bewaar ons ook over de wegen. Breng ons ook vanmiddag weer in uw huis. Om uw woorden te horen. Gedenk ons ook ons hierin naar onze omstandigheden. U kent ons, u weet ook van ons hier het leven. Kan zorgen meebrengen, grote zorgen, kan verdriet meebrengen. Hierin, daar zijn zonden en ook de gevolgen van de zonden. We worden daarmee geconfronteerd. Heren, wij bidden van u, wilt u ook daarin voorzien? Wilt u helpen, wilt u uitkomsten geven, wilt u kracht geven? En ook namen noemen. Denk aan de heer van Driel, aan de heer van Harrewijn, die uit het ziekenhuis mocht terugkeren naar huis. Heren, gedenk en geef verder herstel. We bidden ook voor de heer van Putten, die opgenomen moet worden in het ziekenhuis. Wilt u die hulp die geboden wordt zegenen, opdat daardoor ook uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid openbaar mag komen. Wij bidden ook voor de familie Vlak en Metke, nu uw vader sterven ligt. Hier dan worden de banden doorgesneden, bloedbanden, familiebanden, en dat het doet pijn. Wat anders hier dan als dat toch ook uitzicht is. Als het een ontslapen mag zijn. Om straks te ontwaken. Gedenk zo ook deze familie, ook de familie Bontebaan. Hierin, gedenk ook zo ons land en ons volk. De tijd waarin we leven. Maar zoveel hierin wankelen ten doden. O God, geef een opleving. Wij mogen toch weten dat we een levende heiland hebben. En dat de kracht van Christus opstanding. Dat dynamiet. Ach Heer, het toch kan bewerken dat mensen naar u gaan vragen. En u gaan zoeken, Heer. En dat het dan vindenstijd wordt. Geef dat ook, Heer, onder ons volk. Zegen zo het evangelisatiewerk. Zegen het zendingswerk. Gedenk zo uw kerk. Ook uw kerk die vervolgd wordt. Ook uw kerk, Heer, die aan de lijve moet ervaren. De gemeenschap aan het lijden van Jezus Christus. Heer, zo letterlijk maken wij direct niet mee in ons vaderland. Maar we weten dat uw kerk op andere plaatsen wel zo moet lijden. Zelfs ook vele christenen in gevangenissen kwijnen. O God, houd ze vast. Houd ze staande. En doe het ervaren dat de poorten der hel uw gemeente niet zal overweldigen. Maar dat wij dan ook in alle rust en vrijheid u toch zullen dienen, Heer. Dat het de wilde gedragen kan worden door onze zwakke benen. En wij niet anders begeren. U te volgen in leven en in sterven. Gedenk ook alle mensen die moeten lijden op deze aarde. Er is zoveel nood. Zie ook op allen die hulp bieden aan de mensen in nood. Laat uw woord voorspoedig zijn tot het einde der aarde en doet uw koninkrijk komen. Wij bidden u dit alles om Jezus' willen. Amen. Wij willen tot slot met elkaar zingen van Psalm 118, het tiende vers. Psalm 118, vers 10. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk door trainen. Dus Psalm 118, vers 10. Laat u van hier met u meedragen de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.